Ja, ho, stop. Hier even een bericht voordat je verder gaat met luisteren. Tussen het moment van opname aan het begin van de middag op donderdag en nu, vrijdagochtend 9:30, is er alweer bijzonder veel gebeurd. Titelverdediger Jasper Stuiven is ziek afgehaakt en vervangen door Mes Pedersen. Maar nog groter nieuws. Mathieu van der Poel stond de laatste maanden aan de kant met een hardnekkige rugblessure. Verrassing, hij maakt mogelijk zaterdag al zijn comeback in Milaan-San Remo. Over een onvoorziene plotwending gesproken. Omdat het op het moment van publicatie echter niet duidelijk is of hij daadwerkelijk aan de start staat, heeft speculeren weinig zin. We bespreken wel wie de kanshebbers zijn in La Primavera en we analyseren over hoe Tadej Pogacar en Wout van Aert de koers kunnen winnen. Veel luisterplezier!
Nadat we in de eerste weken van het seizoen al een aantal mooie duels hebben gezien, staat zaterdag de eerste echte grote afspraak op de kalender. Milaan-San Remo is de eerste van de vijf wielermonumenten die door iedere wielrenner maar wat graag worden gewonnen. En we halen ook nog even het lijstje erbij van wielertransfers. Want er zijn wat opvallende goede en opvallend slechte aankopen tot nu toe. We gaan dat zo meteen allemaal rustig doornemen. Mijn naam is Maxi Morsels.
En ik ben Juri Eindsen.
En dit is de Wielerflits podcast.
Als ik iets zeg, dan worden er een vlaste plek en dan staat er morgen een wielerflits.
Ja, we hebben weer een drukke koersweek achter de rug met de ontknopingen in Parijs-Nice en Milaan-San Remo. En er zijn de afgelopen week ook nog heel wat eendaagse koersen geweest met nokerkoersen met Milaan-Turijn. Juri, laten we even bij die laatste beginnen. Milaan-Turijn, een klassieke overwinning van Mark Cavendish. Eigenlijk weer een sprint uit het boekje. Er was wat te doen om de wedstrijd, want ze hebben hem helemaal omgegooid, het parcours. Wat vond je ervan?
Ja, ik vind dat doodzonde, want Milaan-Turijn is de oudste klassieker op de kalender. Toevallig heb ik de voorbeschouwing op die koers in het najaar geschreven. Toen was de aankomst nog op Superga, bij die kenmerkende basiliek. Daar zit overigens nog een heel mooi verhaal achter, maar dat is voor een latere podcast is dat nog wel eens leuk. Maar goed, dat was altijd echt een soort klimkoers. Hè. Die viel een beetje in het najaar met Giro della Emilia, eigenlijk richting opbouw Ronde van Lombardije. Maar van oudsher is deze wedstrijd een voorjaarskoers en was hij, sec 100 jaar terug, al de voorbereidingskoers op Milaan-San Remo. Net als nu dus eigenlijk. Eigenlijk is dat teruggehaald. Daarom is ook Tirreno Adriatico verschoven. Maar als ik toch zie wat voor deelnemers er aan de start staan, dan heb ik niet echt het idee dat die wedstrijd als voorbereidingskoers voor Milaan-San Remo gediend heeft. Want eigenlijk stond daar gewoon een compleet ander deelnemersveld aan de start dan dat wij zaterdag aan het werk gaan zien.
Ja, dat was ook wat mij eigenlijk opviel. Hè. Ze hebben bewust verplaatst om het een aanloop te laten zijn naar Milaan-San Remo. Maar wat het geworden lijkt te zijn, is meer een verlengstuk van Tirreno.
Prima, dat is inderdaad wat het is. Alleen ja, wat ik zeg, dan had ik liever toch die oude, of tenminste het parcours van de laatste jaren gehad. Met de Superga erin. Hè, wat ze nu gedaan hebben, hebben ze in 2020 ook gedaan. Toen natuurlijk de kalender helemaal op de schop ging. En ze vanwege corona pas in augustus begonnen. Toen zat Milaan-Turijn ook voor Milaan-San Remo. Toen hebben ze het dus voor één keer teruggehaald als in een voorbereidingswedstrijd op San Remo. Toen gebeurde het wel dat alle toppers daar aan de start stonden. Hè, Demar won toen die wedstrijd, maar voor uit mijn hoofd Ewan, Van Aert en Sagan. Dus dat is een prima affiche. Alleen ja, goed, nu was het gewoon een stuk minder. En met alle respect voor Cavendish, maar ook de rest in de top 10, het was nu niet echt mannen die wij zaterdag
hadden. Ja, het is wel een gek beeld van het palmarès van de wedstrijd. Als je kijkt dus naar de laatste 5-6 jaar, 2017 Uran, dan heb je Pinot, dan heb je Woods, allemaal klimmers. 2020 dan Demar, 2021 Roglic en dan nu weer Cavendish. Dus je ziet wel hoe die wedstrijd een beetje zit te worstelen met zijn profiel. Nu zou je misschien naar het laatste jaar zeggen van ga terug naar een klimkoers. Maar je ziet natuurlijk wel vaker dat het eventjes nodig heeft voordat zo'n wedstrijd ook een nieuw ritme vindt. Dat het ook bij de ploegen het geval is. Dus ja, ik...
Ja, en het is zo wat... Kijk, in 2020 was het natuurlijk wel zo dat dat een geslaagd experiment was. En ik denk dat ze daarom ook gehoopt hadden dat het nu weer het geval zou zijn. Dus ja, ik denk dat we pas over, als we dit nog 2 of 3 keer proberen, dan pas kunnen zeggen, oké, dit werkt of niet. Want 2020 was natuurlijk wel een gek jaar, omdat vanwege corona er zoveel weggevallen was dat je eigenlijk alles moest rijden wat je wilde.
Het is ook wel de vraag of de renners echt nog zitten te wachten op een specifieke voorbereidingsprikkel, zeg maar, richting Milaan-San Remo. Je zou zeggen dat wel geïnformeerd is, anders ga je die wedstrijd niet zomaar verplaatsen. Want ik weet nog, toen het bekend werd dat het naar voren werd gehaald, werd er wel met gejuich op gereageerd als een goede ontwikkeling. Dus dat...
Ja. Nou, ik denk ook wel dat het dat is. Alleen, dat moet wel blijken de komende jaren of dat ook daadwerkelijk zo is.
Qua wedstrijd verloop en om naar te kijken, was eigenlijk gewoon een oerzaaie race. Om eerlijk te zijn. Ik zat te switchen tussen nokere koersen, waar geloof ik nog 80 kilometer gereden moest worden en waar weinig gebeurde. En Milaan-Turijn, waar nog, ik geloof, toen 10 kilometer gereden moest worden. En het was echt kiezen van, oké, waar? Wat ga ik kijken? Want precies, want er gebeurt niet zoveel.
Nee. Ja, klopt. Dat was inderdaad wel een beetje het geval. En dat is wel jammer, want nogmaals, en ik val een beetje in herhaling, maar op die oude, op dat oude parcours had je dat niet, omdat ze eerst ook al een keer Superga opreden, dan nog een rondje reden en dan finish op Superga hadden. Dus daar gebeurde altijd wat in die finale. En dat was nu niet het geval.
Cavendish in Milaan-Turijn, Timmer Lier in Okerkoersen, 2 topsprinters, of 2 in ieder geval pure sprinters die winnen. En ook 2 renners zien we van niet komende zaterdag gaan zien, want aan Milaan-San Remo zullen ze niet deelnemen. Bij de vrouwen ook een topsprinter die won. En dat liet maar weer eens zien hoeveel beter Lorena Wiebes dan wie dan ook is in de sprints. Want het verschil waarmee zij won op Nokerenberg, dat vond ik wel bijzonder indrukwekkend. Echt met fietslengtes verschil. En dus wel weer...
Ze was al gedoucht en op podium geweest en alles. Ja. En toen kwam Belotte Kopecky pas over de streep.
Maar het is vooral voor ons natuurlijk vooruitkijken naar komende zaterdag Milaan-San Remo. Eerste grote monument van het jaar. En op de ranglijst van op jouw ranglijst van monumenten, waar staat San Remo?
Ik heb hem laatst ergens ingediend. Want toen werd volgens mij bij Café Roubaix werd er gevraagd om jouw ranking. En ik denk, vermoed eigenlijk, dat hij bij mij op 3 of 4 stond.
En dan stuivertje wisselt met?
Ronde van Lombardije.
Oh ja, die staat bij mij in ieder geval, ik denk onderaan. En,
Nee, dat is bij mij Luik, hoor.
En dan...
Wat een grafkoers vind ik dat altijd.
Nou, dat is inderdaad bij mij de 2 die onderaan staan. Ik zou gaan voor Ronde van Vlaanderen, Roubaix, San Remo en dan Luik, Lombardije.
Ja, bij mij zal het dan denk ik toch Lombardije, San Remo en dan...
Ja, en bovenin?
Hetzelfde, Vlaanderen en dan Roubaix.
En dan is eigenlijk de volgende vraag. Hoeveel uur van de, soms wel 8 uur koers, kijk jij er?
In de regel ben ik met monumenten als ik niet...
6 uur trouwens, 6,5. 8 uur is wel heel overdreven.
Ja. Ja, nou ja, goed, ik kan er best 8 uur van maken, hoor. Met voorbeschouwing en nabeschouwing. Normaal gesproken, als ik niet aan het werk ben zeker de monumenten, maar ook voor de grotere klassiekers, probeer ik eigenlijk wel van begin uitzending tot het eind te zien. Als thuis niet iets anders van mij verlangt. Maar bij Milaan-San Remo ga ik toch kijken of Mate Cialinghi niet stiekem in de vroege vlucht zit. En dan ga ik in ieder geval tot aan de Cipressa uitschakelen. Want in dat tussenstuk gebeurt er in de regel vrij weinig.
Soms een valpartij, vaak zonder erg gelukkig. Soms een malle aanval. Maar eigenlijk heel vaak is het gewoon eigenlijk naar kabbelend water kijken. Overigens wat langs de Italiaanse kust er prachtig uitziet. Maar inderdaad. Je kunt dat gerust skippen, totdat de diepe finale er aankomt. Daar gaan we het zo meteen even dieper op inzoomen, want ik ben wel heel benieuwd naar welk koersverloop we kunnen verwachten. Laten we allereerst even kijken naar de deelnemers en vooral wie de favorieten zijn. En voor mij is het dat maar eentje die de torenhoog bovenuit steekt. Ik ben benieuwd of jij het daarmee eens bent. Voor mij is het...
Nou, ik blijf er bij 2.
Ja, nou, ik denk dat Pogacar toch wel de man is.
Dat is één van de 2.
Ja, die andere is natuurlijk ook inkoppertje.
Ja, dat is Wout van Aert. Dus dat is niet, dat ligt niet heel ver bij de meeste verwachtingen vandaan, denk ik. Maar goed, ja, ik denk dat dat zeker de twee topfavorieten zijn voor zaterdag.
Best ook wat afzeggingen vind ik opvallend. Dat is natuurlijk ook een beetje de tijd van het jaar. We hebben het de afgelopen weken veel gezien met de coronagevallen. Maar nu is het toch ook bronchitis en andere griepjes. De bekende gevolgen van valpartijen natuurlijk die we zien.
Bronchitis lijkt wel een nieuwe corona de laatste anderhalve week. Iedereen lijkt... ik denk dat ze ergens bij Parijs-Nice of in Tirreno allemaal met z'n allen in bed gedoken zijn met elkaar. Want of in ieder geval te veel in plaats van met de podium dames met elkaar wat zoenen hebben uitgedeeld. Want het is bronchitis troef in het peloton.
En daardoor in ieder geval al een van de topfavorieten minder. Want dat was een man die toch wat mij betreft dicht achter Wout van Aert en Pogacar zou hebben gestaan met Julien Alaphilippe, de wereldkampioen.
Nou, voor mij niet hoor. Ja, voor mij niet hoor.
Want?
Ik vind Alaphilippe allerminst overtuigend de laatste
weken.
Ja,
maar het is natuurlijk Milan Sanremo wel zo'n koers waar je het, als je het goed aanpakt, het kunt sparen tot het laatste moment. En alles op één punt eruit moet poefen op de Poggio. En dan is het, als je er daarbij zit, is hij met zijn sprint een van de grote kanshebbers. Het is natuurlijk wel de vraag of hij dat punt gaat bereiken.
Ja, klopt. Maar wat ik zeg, ik vond hem toch niet echt overtuigend tot op heden. Dat begon eigenlijk al in die Franse wedstrijd waar jij was, in de Drone Classic. Waar ik het opvallend vond, in die, volgens mij won Vingegaard die dag, dat hij in dat groepje daarachter met Guillaume Martin en Benoît Cosnefroy, dat hij eigenlijk de rol moest lossen op dat klimmetje. Nou, Strade Bianchi is natuurlijk heel hard gevallen en hebben mede daardoor niet gezien. Of hij daardoor naweeën had in Tirreno Adriatico, weet ik niet. Maar daar hebben we hem ook niet gezien. En nu dus hier weer niet. Dus het wordt wel spannend straks voor Alaphilippe. Want er komt nu wel heel veel druk straks op die Ardennenklassiekers.
Absoluut. Heeft hij daar wel het voordeel van dat daar wel nog wat extra tijd tussen zit ten opzichte van de Vlaamse klassiekers. Maar hij moet het wel gaan laten zien. Zeker ook omdat, we hebben het al in de vorige podcast over gehad bij Quickstep. Ja, het echt niet meer zo dik bezaaid is qua kopmannen. En zeker nu hij die keuze durft te maken voor die Waalse klassiekers, dat hij daar wel echt moet gaan laten zien. Aan de andere kant hebben ze voor de Waalse klassiekers wel iets meer ijzers. Met ook bijvoorbeeld een Van Zevenhand en een Bagioli. Daar waar je op het Evenepoel, daar echt in het de Vlaamse klassiekers, ja, verder dan Asgreen en hem, zou je niet, kom je niet qua echte favorieten. Maar goed.
Nee, dat klopt. Dus dat is...
Evenepoel hoeven we dus in ieder geval niet te gaan zoeken. Het zijn Pogacar en Wout van Aert de grote favorieten. Daarachter misschien ook wel Caleb Ewan. Die sprinters gaan we zo meteen even behandelen. Want Jury, over Pogacar gesproken. Ik heb er deze week best wel veel over nagedacht. Over scenario's van hoe zou hij moeten gaan winnen. Heel het peloton zal naar hem kijken wat het... Nou, nog wat moeilijker gaat maken om het verschil te kunnen gaan maken. Ik heb van alles bedacht, maar uiteindelijk komt er maar één scenario van ik denk, dat is toch wel de meest logische. En ja, of hij moet hele straffe stoten gaan uithalen, wat natuurlijk ook niet uit te sluiten is. Maar alles komt toch wel terug op het scenario, het is wachten tot de Poggio en op dat ene steile stukje, vlak voor de top, poeft hij er alles uit. Is er één renner die hem misschien kan volgen, dat is Wout van Aert. En vervolgens is het zaak dat er niemand kan terugkeren in de sprint, of in de afdaling, om zodoende een sprint met meerdere renners voor te blijven. Ja, en dan is het afwachten wie de snelste is in een sprintje, mochten ze met twee man voorop komen.
Ja, ik ga er niet in mee.
Want?
Nou ja, ik heb het vorige jaar ook al geopperd, toen Van der Poel natuurlijk een van de favorieten was, dat die misschien de koers kon herschrijven. Maar Pogacar is net zo'n renner die dat kan. En ik denk ook dat dat nodig is. En daar zullen ook meer renners bij gebaat zijn. Want ik denk dat iedereen toch wel geschrokken is over hoe simpel Caleb Ewan vorig jaar de Poggio overkwam. Dus ja, ik vermoed... Eerlijk gezegd, dat het scenario om Milan Sanremo te winnen net als vorig jaar, toen is dat niet uitgekomen, maar ik blijf vasthouden bij het standpunt dat het scenario herschreven moet worden en dat het wel eens kan gaan gebeuren op de Cipressa. Om in ieder geval daar al druk te zetten op de beste sprinters in dit peloton. Want er zijn er natuurlijk meer van naast Ewan. En laten we eerlijk zijn, Pogacar en ook Van Aert hebben een uitstekend eindschot, vooral naar zo'n lange koers. Maar er zijn toch een 2-3-tal renners waar ze echt niet mee naar de streep moeten rijden. En ja, als je echt wacht tot op de Poggio, dan zou dat een risico kunnen zijn. Bovendien heeft Pogacar uitgewezen, zeker ook in Strade Bianchi, maar ook in andere koersen in het verleden. Denk aan de Ronde van Lombardije, dat hij niet bang is om van ver aan te vallen. Dus ik vermoed, zeker met de vorm waarin hij insteekt, dat hij het best wel eens zou kunnen proberen op de Cipressa. Gewoon om er maar voor te zorgen dat die sprinters het gewoon extreem lastig krijgen.
Ja, maar Juri, dat is precies vorig jaar ook geprobeerd, hè? Vorig jaar op de Cipressa, dat was het punt waar de kopgroep werd ingelopen, waar Taco van der Hoorn nog eventjes solo de vooruit reed, die meestal in de vroege vlucht. En daarnaast bijna heel de klim, Jumbo-Visma, en een lang stuk onder leiding van Sam Omen, het tempo snoeihard legde. Opprobeerde maar die sprinters te lossen. En het lukte ze gewoon niet. En hetzelfde deed daarna Ineos. En in het verleden ook herinner ik me nog Team Sky en Ineos, die alles eraan deden om die sprinters te lossen, maar het gewoon op die Cipressa het niet lukt.
Nee, en daarom moet het nu anders. Want je kunt wel in een strak tempo omhoog rijden, zoals inderdaad vorig jaar gebeurd is. Alleen, als er iemand gaat aanvallen die dus in één keer een veel hogere snelheid ontwikkelt, dan is het veel moeilijker om daar achteraan te rijden dan wanneer dat in een strak tempo gebeurt. Want dan kun je later nog wel terugkomen. Maar gaat er iemand echt wegrijden en moet je daarna, ik noem maar wat, stel, vorig jaar heeft Jumbo-Visma dat geprobeerd. Die hebben vorig jaar ook geconstateerd, shit, we raken ze niet kwijt. Shit, Ewan komt mee over de Poggio. Die moeten nu iets anders gaan verzinnen. Als je dus nu gaat aanvallen op de Cipressa, met meerdere, want er zijn veel meer renners die daar baat bij hebben. Ja, laat Lotto Soudal het daarna maar gaan oplossen. En dan wil ik het nog wel eens zien.
Uiteindelijk was op de Poggio waar ook Van Aert zijn demarrage plaatste, zag je wel pas dat Ewan in de afdaling en vooral die laatste anderhalve kilometer naar de finish, waar het relatief vlak is, daar pas terugkwam.
Dus, nou, hij was gewoon mee op de top, hoor.
Nou ja, in de uitval, ik bedoel, op het punt waar Stuiven vertrok. Ja, dat was wel een afdaling. Nee, je hebt gelijk.
Ja, ja. Ze kwamen in een groepje van de Poel à la Philippe en Van Aert. En er was nog eentje. Die kwamen niet los. En dingetje schoof gewoon mee over de top, Ewan. Met eigenlijk de topfavorieten die nodig waren voor om in een ontsnapping te winnen. Dus Ewan zal daardoor ook vertrouwen hebben. Die weet, als ze naar de Poggio rijden, gaan ze mij er niet meer afkrijgen. En wat ik zeg, er zijn veel meer renners gebaat bij een vroege harde koers. En als je gaat wachten tot de Poggio, is het risico heel groot dat Ewan, maar bijvoorbeeld ook Jasper Philipsen, overleeft. En ga die maar eens kloppen, 6 kilometer later.
Ben ik met je eens, maar dat iedereen gebaat is bij een vroege harde koers is al de afgelopen jaren altijd het geval geweest. En jaar op jaar lukt het toch niet om dan al heel vroeg dat verschil te maken. Zeg maar, en dan heel vroeg bedoel ik op die Cipressa.
Maar dat komt inderdaad omdat je dat wel goed aanhaalt net. Er wordt inderdaad vaak hard tempo gereden op vermogen. En dan kun je, als je vooraan begint en dan langzaam wegzakt op de Cipressa, kun je de top halen in het peloton. Gaan de ploegen die normaal altijd daar controleren? Ineos deed dat inderdaad vaak. Jumbo-Visma deed dat vorig jaar. Er zijn meerdere ploegen die dat kunnen. Maar als dus de kopmannen van die ploegen daar gaan aanvallen, dus een Pogacar en die een Van Aert meeneemt, en zo zijn er nog een aantal, hè? Pidcock is er bijvoorbeeld ook nog. Die kan daar ook prima meeschuiven. Die hebben ook Hayter in de ploeg. Die is ook niet gebaat om met Ewan of met Philipsen naar de streep te rijden. Zo zijn er nog wel meer van dat soort renners. Cus Nefra heb je. Mohoric die daar zoiets wel aandurft. Schachman die dat kan. Die dat in het verleden ook wel deed. Als je zo'n elite groepje kunt vormen en je moet Lotto Soudal of Quickstep het werk gaan laten opknappen daar. Ja, dan wordt het nog wel een karweitje, hoor.
Maar is de gok niet gewoon veel te groot, juist voor die kopmannen, om het al op de Cipressa te doen? Wetende dat tussen afdaling Cipressa en Poggio daar echt nog wel een paar kilometer zitten, waar zeker met zo'n grote groep achter je, ja, als ze terugkomen, ben je gewoon klaar. Want die inspanning die je dan op de Cipressa doet, dat ga je dan bekopen op de Poggio.
Dat klopt, maar er zijn wel een aantal teams die daarop kunnen gokken. Ik noem bijvoorbeeld Jumbo-Visma, dat staat hier ook met Roglic. Ja, die kunnen ze ook nog achter de hand houden. Of Van Aert achter de hand houden en de finale openbreken met Roglic. Laporte is nog zo'n renner die kan overleven en het daarna nog kan doen. Bij Ineos hebben ze meer van dat soort renners. En zelfs bij UAE Emirates kunnen ze dat scenario nog een keer uitspelen. Als Pogacar bijvoorbeeld eerst gaat, hebben ze ook nog, oké, het is misschien niet hun beste troefkaart, maar ook nog Alessandro Covi achter de hand. Dus ja, ik wil niet per se zeggen dat het maar een scenario is dat het alweer op de Poggio gebeurt.
Ik zei dat voor Pogacar misschien wel het beste scenario is. Want hij kan het heel vroeg gaan proberen, maar dan heb je echt nog de kans dat een hoop andere teams terugkeren. Hij heeft twee renners echt te vrezen. Wout van Aert en Caleb Ewan. Want in een sprint vermoed ik, hoewel Pogacar echt niet traag is, gewoon een goede sprint heeft, zal hij tegen die twee renners afleggen. Maar als hij op de Poggio weg...
Tegen Ewan wel. Maar ik denk dat hij met Van Aert naar de
streep. Nee, dat denk ik ook. Maar dan is het geen... dat vind ik wel een beetje scenario met Van der Poel. Waarvan je het echt niet weet wie... Maar dan gaat de dagkoers bepalen wie beter is en wie die sprint wint.
Ja, normaal zal iedereen zeggen Van Aert. Maar dan wil ik toch de Olympische Spelen van vorig jaar aanhalen. Waar Pogacar de maat nam van Van Aert in de sprint om zilver.
Precies. En dus heeft Pogacar... denk ik echt wel belangrijk. Of kan hij wachten tot die Poggio? Want als hij wel het verschil weet te maken... Hè? Ik bedoel, wie heeft hem tot nu toe bergop kunnen volgen als hij een sprint aangaat? Het nadeel voor hem is dat die Poggio gewoon net even te kort is. En dat zeker dat steile stuk net even niet stijl genoeg en niet lang genoeg is. Want neem nog even die rit die hij wint in Tirreno, waar Vingegaard de tweede werd. Ja, het is wachten. En vervolgens is er echt alsof een kanonskogel wordt afgeschoten. Niemand kan hem volgen als hij demareert.
Nee, dat klopt. Alleen dat is dus wat je net aanhaalt. Dat is met de Poggio het geval. Die is gewoon niet zo super lang en niet zo super stijl. Die aankomst daar in Tirreno was een stuk steiler. Hij moet wel echt van heel grote huizen komen. Wil hij hier de meeste renners losrijden? En laten we eerlijk zijn, het lukte Van Aert, Alaphilippe en Van der Poel, die op dit soort hellingen de allerbeste van de wereld zijn, vorig jaar niet om Caleb Ewan los te rijden. Als ze dat dit jaar weer niet lukt, hebben ze het opnieuw zitten.
Ja, daar ga ik je mee. Al denk ik dat je ook wel met me eens bent dat op dit moment...
En dus moet je iets anders verzinnen.
Ja, voor die renners ben ik met je eens. Want laten we ze overschakelen naar Wout van Aert. Hoe kan hij Milaan-San Remo winnen? Want ook hij heeft meerdere opties. Hij kan wachten met een groepje naar de finish te rijden. Dan is het ook wel weer afwachten welke sprinter erbij zitten. En is dat Ewan? Dan wordt het opnieuw een lastig kwijt. Al moeten we ook opnieuw herhalen, het is wel sprinten na bijna 300 kilometer. En na dik 6,5 uur op de fiets. Is toch wat anders dan een rit van 200 kilometer die 5 uur duurt. Wat ik wel opvallend vind, is dat de selectie van Jumbo-Visma... er maar met het wegvallen van Teunissen zijn er 3 renners die vorig jaar ook reden. En dat betekent dus 4 nieuwe renners. Als Teunissen had meegedaan, waren er zelfs met 2 dezelfde renners in de selectie ten opzichte van vorig jaar. Affini en Wout van Aert. En nu dus ook Jos van Emden die vorig jaar reed. De rest zijn allemaal nieuwe renners. Andere renners die vorig jaar dus niet reden. Met andere woorden, kan duiden op toch een iets ander strijdplan. Renners als een Ome, wat toch wel meer een puur klimmerstype is, is er niet. Wordt vervangen door 1 andere pure klimmer en tijdrijder en klassementsman, want dat is Roglic. En verder zijn het echt de klassieke renners die deelnemen met Laporte, met Van Hooijdonk en Van der Zanden. En wat je net zei, dat vind ik wel heel interessant, want het lijkt me wel duidelijk dat, mijn vermoeden is wel dat Roglic echt in dienst van Van Aert zal gaan rijden. Zeker de afgelopen week waarin Van Aert Roglic nog aan de eindzege helpt in die slotrit van Parijs-Nice. Hebben ze nu in Milaan-San Remo met Roglic, ik denk wel een gouden troefkaart in handen. Want wat je zegt, hoe mooi zou het zijn, die aanval op de Cipressa, om iedereen in verwarring te brengen. En dan te kijken wat er gaat gebeuren. Maar wat zou Van Aert op dat moment moeten doen? Blijft hij zitten en Roglic laten gaan?
Ja, wat wat mijn idee een beetje is, als ik deze selectie zo zie, en geen idee hoe dat bedacht wordt, maar als ik dit zo zie, dan heb ik toch het vermoeden dat ze met Roglic iets gaan proberen. Want Van Aert hoeft niet al op de Cipressa te gaan. Die kan inderdaad prima wachten op de Poggio en daar met de beste proberen mee boven te komen. Dat kan niet, dat heeft hij bewezen. En daarna is hij supersnel. Als Ewan niet mee is, dan is Van Aert daar normaal gesproken de man om te verslaan in zo'n elite groepje. En wat ik hier dus nu zie eigenlijk in deze selectie, je hebt Affini en Van Emden. Die zullen waarschijnlijk in de eerste, zeg maar 250 kilometer, hun deel doen aan kop van het peloton. En dan is het daarna Roglic afschieten op Cipressa, kijken wat daar gebeurt. En dan hebben ze eventueel nog Van der Zanden en Van Hooijdonk om tussen de Cipressa en de Poggio eventueel scheve situaties recht te zetten. En dan is Laporte nog voor Van Aert om eventueel iets op de Poggio of in de sprintvoorbereiding na de Poggio te doen. En dus, als je vraagt van ja, hoe moet Van Aert winnen? Als ik dit zo bekijk, dan moet hij eigenlijk wachten tot de Poggio en dan kijken hoe de koerssituatie is en of hij eventueel met de beste mee kan.
Daar ga ik in mee. Maar dat is natuurlijk ook een scenario wat natuurlijk ook al die andere ploegen weer gaan zien. Want laten we eens gaan kijken naar Quickstep. Wat normaliter een van de topploegen zou zijn. Maar met het wegvallen van Alaphilippe hebben die een heel ander koersplan. Overigens heel interessant. We hadden het vorige week nog over in de podcast. Fabio Jacobsen stak zijn vingertje op van ik zou graag willen deelnemen. Stond er aanvankelijk niet op, maar bij het wegvallen van Alaphilippe is hij de man die inschuift. Komen gelijk aan bij het lijstje sprinters. Want Jacobsen, ja, ik denk dat het lastig gaat worden. Ik denk dat zo'n Poggio, of zeker zo als zo'n Cipressa met het tempo wat daar gereden wordt. Ook als we kijken naar, even parallel trekken met die eerste rit in Parijs-Nice. Maar ook een heuveltje wat, goed, ik heb het niet gecontroleerd, maar wat echt niet te vergelijken zal zijn met de opeenvolging Cipressa Poggio. Daar moest hij er al af. Ja, dan wordt het me in zo'n koers ontzettend lastig om mee te springen.
Ja, nou, en we moeten ook niet vergeten dat het eerste monument ooit is die Fabio rijdt. Hij is natuurlijk wel in de vorm van zijn leven en misschien ook wel de beste sprinter op dit moment. Alleen Milan-San Remo is de laatste jaren steeds minder verworven tot een sprintkoers. De jaren dat Cavendish won, pin me er niet op vast, want voor hetzelfde geld wint hij volgend jaar. Maar dat is toch echt al 10, 12 jaar geleden. Dat er echt nog pure sprinters die koers wonnen. En zo zie ik Jacobsen wel. Ik vermoed zelf ook, omdat het inderdaad zijn eerste monument is, zijn eerste deelname, vermoed ik dat dit vooral een jaar voor leren is. En dat hij eventueel hier moet ontdekken of het iets voor hem is.
Ja, nou, ik wil er eigenlijk wel bij zeggen. Ik denk dat we met de huidige type coureurs een beetje afscheid mogelijk moeten gaan nemen van het beeld dat Milan-San Remo een sprinterskoers is. Want dit is met het type renners dat er nu goed rijdt, is het dat gewoon niet meer. Het is echt klassieke renners. En met Pogacar zelfs weer ronde renners. Die dit doen. Want als je even kijkt, de laatste echt pure sprinter die Milan-San Remo won, 2016 met Arno Demar. John Degenkolb een jaar eerder. Ja, dat kun je over twijfelen, kunnen we over discussiëren of dat echt een pure sprinter is. En het jaar daarvoor Alexander Kristoff, 2014.
Ja. Maar dat vind ik wel alle drie niet pure sprinters. Dat vind ik toch meer machtsprinters die ook een klassieke goed aankunnen. En als ik dan toch echt naar pure sprinters kijk, dan denk ik toch dat we terug moeten naar Cavendish. Dat zal 2009
en Oscar Freire 2010.
Ja, maar die vind ik dan wel in hetzelfde rijtje passen als die namen van net als in de Kristoffs, de Degenkolbs en de... Demar, dankjewel.
Nee, ben ik met je eens. Want als we even verder... Gerard Chirolek, ja, dat was wel een pure sprinter en dat was ook meer een geluks... Of eigenlijk een uitzondering, zo moet ik het zeggen. En ja, als je dan nog verder teruggaat, dat was Petacchi 2005, ook weer een pure sprinter. En alles daartussen is toch echt klassieke renners. En qua grote ronde renners heb je Nibali 2018 op een bijzondere manier. En daarna moet je echt veel verder teruggaan. Dus dat is wel weer mooi met Pogacar, dat wel weer ook de grote ronde winnaars weer terugkeren. Want na Nibali moet je echt weer terug naar 95, Charles Aubert. En daarvoor zelfs begin jaren 90 met Jean Kelly en Bugno. Dus je ziet wel weer dat, wat dat betreft, oude tijden herleven. Dat grote rondrenners zich weer een kans gaan maken. Al is Pogacar natuurlijk ook wel weer een bijzonder geval. Een renner die die men op alle terreinen mee kan. De sprinters, we hebben het al eventjes gezegd, ja, Ewan. Ik denk dat dat echt de enige is die mee gaat kunnen. Want als je kijkt naar de andere renners, Jacobs zie ik niet snel gebeuren. Philips wordt het ook een lastig verhaal. Degenkop.
Nou, weet ik niet hoor. Ik denk dat Philips wel eens kan gaan verrassen zondag, zaterdag. Die kan dit veel beter dan menigeen denkt. En ik heb zelfs hem horen zeggen dat niemand hem op de Poggio eraf gaat rijden. Terwijl hij ook weet dat Pogacar er staat.
Dat is straffe taal.
Ja. Als je zoveel zelfvertrouwen hebt, ik wil het wel zien. Philips is ook niet echt een pure sprinter, maar ook echt zo'n krachtsprinter, nu wil ik het noemen. Toch ook in dat rijtje met Christophe en Degenkolb wel. Ik wil dat wel eens zien. Ik wil wel eens zien of ze me daar afrijden. Want we moeten niet vergeten dat Philips ook in zijn belofteperiode echt een heel groot talent was. En veel, veel, veel completer was dan een pure sprinter. Dus ik wil het nog wel eens zien.
Ik denk dat hij wel nog steeds zo'n renner is die op de afslag staat. Van wat ga ik doen? Puur sprinter? Ga ik puur klassiek rennen? Dat is natuurlijk ook een afslag die Groenewegen genomen heeft. Daarvan, die heeft ook in zijn beloftejaren en aan het begin van zijn profcarrière echt nog getuigd van ga ik niet, maar misschien wel richting klassieke werk. Kees Bol, ook zo'n type, zijn uiteindelijk allemaal de sprinterskant opgegaan. En Philipsen blijft nog wel zo'n hybride renner die nog wel eens die afslag klassieker zou kunnen nemen. Maar voor zaterdag, ik weet het niet, Jury.
Ja, we gaan het zien. Maar om nog heel eventjes terug te komen op Jacobsen net, wat jij zei, hè, van pure sprints, dit en dit en dat. Is natuurlijk ook de laatste jaren, toen nog in dienst van Jumbo-Visma, over Groenewegen veel gesproken. Dat hij vaak dan toch wel veel en gemakkelijk won in het voorjaar in de sprints. En dat er ieder jaar weer die discussie kwam, moet hij toch niet mee naar Milaan-San Remo? En dat ze dat in het laatste pre-coronajaar, dus volgens mij was dat 2019, toch besloten hebben om hem mee te nemen. En dat het eigenlijk gewoon bij die eerste deelname niet lukte. Ondanks dat hij toen in topvorm is. En ja, ik ben wat dat betreft wel heel benieuwd hoe Fabio het er nu vanaf gaat brengen. Of het niet eenzelfde soort verhaal wordt.
Een renner die we nog niet hebben genoemd, maar die we zeker even moeten aanhalen, is een renner die nog wel eens het spelletje of het feestje kan verstieren voor die anderen. Dat is Filippo Ganna.
Ja, dat vind ik een interessante naam.
Die, denk ongeveer de zwaarste klimmer die ze zullen meenemen. Of in ieder geval de zwaarste renner die goed kan klimmen. In de UAE Tour vond ik echt heel indrukwekkend hoe die daar met de beste meeklom tot in het diepe eind. En als we over verrassingen kunnen spreken, dan lijkt mij hem een renner die het boertje, het hele kluitje zou kunnen verrassen. Want eenmaal mee over de top, of als hij kan terugkeren in de afdaling, en hij gaat op bijvoorbeeld het punt waar Stuyven afgelopen jaar vertrok, gaan we dan maar eens terughalen.
Nee, ja, klopt. Maar ik vind sowieso dat Ineos echt een super interessante ploeg heeft. Want inderdaad, Ganna heeft van Milaan-San Remo een hoofddoel gemaakt. Dus ja, we mogen hem verwachten. Maar ik denk dat het voor Ganna wel zaak is om niet te wachten tot de Poggio. Alleen ze hebben bij Ineos nog veel meer ijzers in het vuur. Hè? Michał Kwiatkowski won Milaan-San Remo al eens. Stond al meermaals op het podium. En die hebben ook Tom Pidcock en Ethan Hayter. Alle vier moeten ze niet wachten op eigenlijk een sprint. Dus die zullen ook de aanval moeten gaan kiezen. En ja, waarom niet twee van die renners al meesturen met een aanval op de Cipressa? Die zijn daar bijvoorbeeld ook weer bij gebaat. En dat is toch ook weer een ploeg minder in de achtervolging.
Ja, voorlopig vergeet je ook nog Viviani. Die staat er voorlopig ook nog op. Al zullen die beiden niet per se verwachten dat die met de beste mee kan.
Nee.
Maar ja, je weet het niet, bij een gekke koers.
Ja, maar goed, houd die
het
maar
is wel
de hand.
Zo, het zijn wel heel veel kapiteinen op één schip.
En dat klopt. Alleen, ja, goed, Dave Brailsford heeft aangekondigd aan het begin dit jaar dat ze attractiever en aanvallender willen koersen. Dat kan met deze ploeg zeker.
Kwiatkowski zie ik niet heel snel nog voor eigen kansen gaan. Dat lijkt me echt zo'n renner die juist op een Cipressa al de forcing gaat voeren. Of juist zo'n move vooruit gaat maken.
Ja, nee, dat klopt. Maar is wel nog altijd in dit soort wedstrijden, ook in de Amstel Gold Race, altijd wel op de afspraak. Wint niet meer zoveel als dat hij voorheen deed, zeg maar 6, 7 jaar terug. Maar is er wel altijd in de finale en kan dus wel een factor spelen.
Het is wel een ploeg, als je even kijkt naar de selectie. Hij is nog niet definitief. Weinig werkpaarden. Dus ze zullen in ieder geval het vuile werk, als de bekende kopgroep vooruit is die een kwartier pakt, langzaam moet worden teruggepakt, hebben ze maar weinig ijzers in het vuur die dat kunnen doen. Misschien Puccio bij ze. Maar daarna zullen we ze waarschijnlijk heel lang niet zien. En daarna als een soort met hagel schieten op die kapies en de heuvels, om te kijken wie van Ineos kon bovendrijven. Renner waar we ook nog heel weinig over hebben gesproken, of eigenlijk nog helemaal niet, is de winnaar van vorig jaar. En zijn ploeg. Met Jasper Stuyven.
Ja. Dat gewoon niet nog eigenlijk.
Zegt dat iets?
Nou, ik denk het wel, want die hebben in mijn ogen ook niet de ploeg om dit jaar weer hetzelfde te doen als vorig jaar. Wat Stuyven vorig jaar gedaan heeft, is bijzonder knap. Een zegen die ze hem nooit meer zullen ontnemen. Maar dit nog een keer op die manier doen, ja, dat gaat niet gebeuren. Zo'n scenario zie ik best nog wel een keer zitten. Maar dan gaat dat niet Stuyven zijn. Ik noem maar wat, bijvoorbeeld een Kwiatkowski zie ik zoiets bijvoorbeeld al doen. Niemand meer die hem echt verwacht, die op zo'n moment op kousenvoeten wegrijdt. Ja, en dat is wel een klassecoureur, ex-wereldkampioen. Ga die maar eens
terug. Ik heb die finale nog eens teruggekeken van vorig jaar. Maar wat moet die nog dankbaar zijn voor het werk wat Sunnekracht anders in die finale nog doet, hè?
Ja, nee, zeker. Dat is echt bizar. Ik hoop dat hij een 500.000 heeft overgemaakt naar Søren Kral. Want die had dat wel verdiend. Ook zo'n renner die dat nu, dit jaar, nog best wel weer een keer kan. Want om nu te zeggen dat die in topvorm is, nee.
Wat ik wel nog opvallend vind bij Trek, is dat eigenlijk twee toprenners in vorm ze niet meenemen. Mats Pedersen gokt echt op zijn late seizoenspiek. Zet alles op Parijs-Roubaix en slaat dus eerst het openingsweekend en nu dus ook het Milan-Sanremo over. En hetzelfde geldt voor Quinn Simmons.
Ja, in mijn ogen hebben die hier al bij niks te zoeken.
Ja, Pedersen.
Simmons op termijn, ja, maar die gaat niet mee over de Poggio met de beste. Daar is hij te zwaar voor. Dat zie ik niet snel gebeuren. Niet meer in dit tijdperk. Was Pedersen 8 jaar ouder en spreken we over de edities van 2014, 15 en 16. Ja, dan was Pedersen die 3 jaar een van de topfavorieten geweest. Maar met hoe de koersen tegenwoordig gaan, gaat hij dat niet meer overleven. Dat zie ik niet zitten. Dus ik snap die keuze eigenlijk heel goed om Milan-Sanremo over te slaan. Want waarom zou je zo'n lange koers rijden waar je waarschijnlijk toch tot aan de Poggio eigenlijk prima mee kunt en vervolgens moet constateren, niet van mij.
Ja, maar
gaat
natuurlijk wel voor 80% van het peloton wat van het weekend gaat starten.
Ja, dat klopt. Maar als jij in die klassiekers wel echt je rol kunt spelen, wel echt het vertrouwen hebt dat je daar kunt winnen, daar geloof ik meer in dan Milan-Sanremo. Want van La Primavera wordt toch gezegd dat het de makkelijkste koers is om te rijden, maar de moeilijkste om te winnen. En dat het soms echt gewoon een loterij is. En ja goed, dan zou ik toch beter inzetten op iets waar ik me sterk bij zou voelen. En dan zou ik als Mats Pedersen zijnde ook inderdaad zeggen, nou jongens, arrivederci en tot volgende week.
We hebben nog een heel aantal outsiders niet besproken van de klassiekers. Ik weet ongeveer zeker dat jij een aantal outsiders op jouw lijstje hebt staan voor zaterdag. Dus ik denk, laten we daar nog eens eventjes doorheen gaan lopen. Eentje daarvan, dat is ongeveer een vast terugkerende, komt uit Frankrijk.
Anthony Turgis, denk ik dat jij wil gaan zeggen. Precies, maar die stond er niet op.
Oké.
Nee, die rijdt wel heel sterk, maar die verwacht ik nog niet hier. Die rijdt natuurlijk bij Sagan in de ploeg. En ja, ik moet wel eerlijk zeggen, toen Sagan prof werd, dacht ik, oké, die gaat 8 keer Milan-Sanremo winnen. Want deze wedstrijd is ongeveer op zijn lijf geschreven. Maakte toen die kapitale blunder in die ijskoude editie van 2013, waar Ciolek won. Normaal gesproken had Sagan daar zijn eerste monument gewonnen, maar die verpikte zich op die Duitser. Heeft sindsdien ook nooit meer Sanremo gewonnen. Is er wel altijd dichtbij, maar won nooit. Dus ik ben wel benieuwd hoe die dat gaat doen. Met Gilbert heb je ook nog een interessant iemand op de startlijst die zijn Strive for Five probeert vol te maken. Maar goed, daar geloof ik eerlijk gezegd ook niet meer in.
Ja, vermoed ik ook dat dat lastig gaat worden, zeker. Ik had van de week nog de ploegleider voor een verhaal gebeld, Alan Davis. En die sprak wel over, hij wilde eigenlijk niks kwijt over tactiek of over wat ze dan ook voor plan waren. Had het er wel over dat ze met meerdere ijzers in het vuur zitten. Waaronder dus de Gilbert en natuurlijk Caleb Ewan. Maar als je, en ze willen natuurlijk die punten pakken. Maar als je natuurlijk goed naar die selectie kijkt, dan kun je toch bijna niet onder de indruk uitkomen dat het toch alles op Caleb Ewan moet gaan zijn.
Ja, maar anderzijds hoeft Gilbert ook niks anders te doen dan meeschuiven. Met eventuele aanvallen.
Maar nee, maar die zien we toch niet.
Ik denk dat het beste van Gilbert er wel af is.
Ik denk dat het lastig wordt voor hem omdat hij niet meer die punch heeft om op het moment dat er echt aangevallen gaat worden, om dan nog in een positie te zitten om aan te haken.
Nee, klopt. Maar outsiders, ja, voor de rest, ik heb de meeste al genoemd, maar ik vind Pidcock wel heel interessant hier, samen met Hayter bij Ineos. En verder heb je Mohoric nog, die hier altijd goed is. Nu tot op heden nog niet de allerbeste indruk op mij gemaakt heeft. Maar goed, staat er altijd wel in deze wedstrijd. Maar er is één naam die ik gemarkeerd heb. Naast Matthews, die ik eigenlijk altijd noem, maar die toch niet gaat winnen. Is er wel één renner waarvan ik denk, die zou best wel eens kunnen opstaan. Want ja, goed, dat heb je altijd in een ploeg die misschien niet helemaal super draait. En dat zei ook zijn ploeggenoot Casper Asgreen, die ik eerder dit voorjaar sprak. Die zei, ja goed, altijd in een ploeg waar mensen wegvallen of waar mensen het niet goed doen, staat er een ander op. En ik denk dat dat het geval gaat zijn bij
Quickstep
Alphaville. Klopt. En dat vind ik echt een super interessante naam voor komend weekend. Mikkel Fröhlich Honoré.
Die had ik niet snel verwacht.
Nee, dat vermoed ik al. Maar we moeten niet vergeten dat deze Honoré in dit soort koersen echt heel goed tot zijn recht komt. Werd vorig jaar derde in de Bretagne Classic in Plouet. Werd derde in Classica San Sebastian. Oké, een iets lager niveau. Maar werd ook tweede in de Druivenkoers en vierde in de Primus Classic. Dit is een renner die dit soort wedstrijden heel goed aan kan en die echt gewoon onder de radar vliegt. Er is niet een mens die op hem gaat letten als hij wegrijdt. Maar ook die twee wedstrijden waar jij bent geweest, twee weken terug in de Ardèche, daar werd hij vorig jaar vierde en derde. Dit is echt een hele goede renner. Alleen moet altijd onder de radar vliegen van Alaphilippe, van de kopmannen in het Vlaamse voorjaar. Alleen dit is gewoon echt een renner die op klimmetjes heel goed tot z'n recht komt. Want anders word je niet derde in Bretagne en word je niet derde in Classica San Sebastian. Als deze jongen meekomt over de Poggio en ook in een situatie terechtkomt met zoals Stuiven vorig jaar, dan kunnen ze zich daar heel lelijk op gaan verpikken.
Ja, en wat je zegt, nu Alaphilippe er niet is, krijgt hij zijn kans. Alleen is natuurlijk wel de vraag, hij fietst altijd in dienst, of vaak in dienst van die renner. Gaat hij dan met de, misschien toch een beetje de druk van de ploeg, dat kunnen doen? Of profiteert hij daar juist van, dat hij weet van, oké, ik mag nu eindelijk eens een keertje, dat hij zit te wachten en nu zijn kans krijgt?
Ik denk dat dat het geval gaat zijn, want ik denk dat ze hem namelijk gaan sparen. Want als je de selectie van Quickstep verder bekijkt, die zijn eigenlijk ingericht op een sprint. Met Ballerini, met Seneschal, met Stibar, met Jacobsen. Een werkpaard als Cataneo. Bagioli, die ook op dit soort hellinkjes zijn rol kan spelen. Die in een ander scenario ook mee kan schuiven. Maar dus ook deze Honoré. En ik vermoed dat ze de Deen en ook Bagioli zullen sparen om in de finale toch een rol te kunnen spelen bij eventuele ontsnappingen.
Jury, jouw top 3 voor zaterdag?
Pogacar, Van Aert, Matthews.
Dan verschillen wij maar met één renner. Ik ga voor het. Ik blijf bij mijn plan, bij mijn prognose. Een alles verslindende demarrage van Pogacar op de Poggio. Alleen Wout van Aert kan volgen. Daarachter een grote groep met een sprinter een pocket sprinter uit Australië die uiteindelijk van dat groepje de sprint wint. En Pogacar verslaat Van Aert in de sprint. En daarachter is het Caleb Ewan die plekje 3 pakt.
Fair enough, ik ben benieuwd. Al zou ik toch wel heel vreulig worden als Honoré wint.
Goed, Jury. Wat anders. Wij gaan eens even kijken naar, of een balans opmaken van de transfers. Er zijn heel wat overstappen geweest deze winter. En de ene pakt beter uit dan de ander. Laten we eens gaan kijken naar de winnende en verliezende ploeg op dit moment als het gaat om aankopen van nieuwe renners. Wat is voor jou op dit moment de beste aankoop geweest?
Dan denk ik vooral tot op heden. Ja, het is natuurlijk relatief, want je hebt renners die opvallen en je hebt renners die daadwerkelijk resultaten meteen rijden. Wat is een beste aankoop? Kan ook best zijn als, ik noem maar wat, Michael Murkoff bij een andere ploeg had gereden dan de Koenig Quickstep. Ja, die rijdt zelf natuurlijk geen resultaten, maar die loodt wel iedere sprinter zowat naar de makkelijkste overwinning.
Nee, goed, kijk, het is dat Laporte zegen krijgt in die eerste etappe van Parijs-Nice. Anders had hij wellicht nog niet gewonnen, maar hadden we hem wel genoemd als misschien wel een van de betere aankopen. In dit geval van Cofidis naar Jumbo-Visma.
Precies, ja. Dat klopt, dus dat is relatief. Maar als ik dan toch kijk van ja, wat is de beste aankoop? Dan ga ik toch voor Hugo Hofstetter van Arkea Samsic.
Leg uit.
Of Samsic, ik weet niet precies hoe je dat zegt. Nou, die komt natuurlijk over van Israel Startup Nation. En dat is heel interessant, want we hebben een paar podcasten geleden al benoemd hoe dat promotiedegradatiesysteem werkt. Het grappige is dat Israel Startup Nation en Israel Premier Tech, zoals ze tegenwoordig heten, en Arkea Samsic met elkaar in gevecht zijn voor een World Tour licentie volgend jaar. Bij Israel Startup Nation vorig jaar kreeg Hofstetter niet superveel kansen of werd misschien minder goed in stelling gebracht. Bij Arkea Samsic blijft hij de resultaten opstapelen de laatste weken. En is hij van de renners die transfers maakten van ploeg A naar ploeg B de tweede best scorende renner op de UCI-ranking. Tot op heden. Alleen Alexander Vlasov, die van Astana naar Bora Hansgrohe ging, verzamelde meer punten dan Hofstetter. Dus als jij mij vraagt, wat is de beste transfer tot op heden, dan ga ik voor Hofstetter. En dat heeft puur te maken met het feit dat hij overal goed rijdt. Dat hij ook daardoor veel punten pakt voor zijn ploeg, die ze juist heel hard nodig hebben in die strijd om die World Tour licentie. Dus ja, ik denk dat ze dat bij Arkea heel goed gezien hebben en heel goed gemanaged hebben door hem in een reeks wedstrijden neer te zetten waar hij dus heel veel punten kan verzamelen. En ja, als je dus mij vraagt wat is de beste transfer tot op heden, dan staat die wel eigenlijk met stip.
Als je kijkt naar zijn uitslagen, die heeft al een sloop punten voor de ploeg gepakt. Dat is echt indrukwekkend. Begon het jaar vierde in een van die koers op Mallorca, derde in Kuurne, tweede in Semijn, derde in Montserrat, derde in Drenthe en zevende in Okerkoers, waar die notabene ook nog eens op de grond is gestuit. Dus met een flinke schaafwond op zijn bil alsnog meesprinten en weer punten pakt met een zevende plek.
Ja.
En wat je zegt, hij haalt ze wel allemaal weg bij de ploeg waar hij vandaan komt. Vooral de slimme
ja,
geweest.
En dus
slimme aankoop.
Ja, nou ja, precies. Maar daardoor wel in mijn ogen dus tot op heden misschien wel de beste transfer. Terwijl je ook een hele hoop andere renners zou kunnen noemen. Maar dat vind ik echt een slimme en goede transfer van Arkea Samsic. Want ja, die staan op dit moment al een stuk steviger virtueel met die World Tour licentie in handen.
Laporte, die ik net aanhaalde, is in zijn hele mooie geweest. Hetzelfde geldt voor Thies Benoot. Staat ook in Ride Magazine natuurlijk een uitgebreid verhaal over de luitenanten van Wout van Aert en eigenlijk het hele collectief rondom hem heen. Met een aantal aankopen is echt strak geweest. Goede zet. Het levert de ploeg nu al veel op. Qua prestaties niet, maar qua media-aandacht moeten we hem toch weer even aanhalen. Bas Tieten, maar bij Powell Sousa Bingo. Ik denk dat ze nog steeds aan het bijkomen zijn van wat er allemaal al op hun af is gekomen naar Kuurne, Brussel, Kuurne. Nee, nog niet eerder een renner die een DNF noteert zoveel media-aandacht heeft heeft vergaard.
Nee, en ik moet zeggen, ik was afgelopen weekend dus bij de Ronde van Drenthe. Naast dat we hem zelf natuurlijk ook eventjes voor de camera lieten, zijn verhaal lieten doen vooraf. Want ja goed, iedereen wil gewoon weten hoe het met Bas Tietema is. Was daar ook bijvoorbeeld de Volkskrant voor een reportage over Bas Tietema. Waren er nog tal van andere media die iets van hem wilden weten? Werd hij van de ploeg op het podium, moest hij zijn verhaaltje doen? Ja, met alle respect voor Paul Sauzebingel, die hadden, lang zoveel publiciteit niet gehaald zonder Bas Tietema. Dus ook dat is, als je toch, want dat wordt vaak in het wielrennen gedaan, daar heb je sponsors die graag op zoek zijn naar naamsbekendheid. Dus ja, als je dan nu dus Tietema aantrekt, hoeft dat dus niet eens zo te zijn door met resultaten, maar ook alleen maar door zijn verhaal te vertellen en steeds weer die aandacht op hem te focussen. Ja, betaalt deze transfer zich ook gewoon goed
ook
uit?
Nog een hele goede transfer, vind ik. En dat was een hele late transfer. Simon Clark naar Israël. Ze had natuurlijk nog een hele tijd zonder contract. Werd uiteindelijk nog opgevist door Israël. En daar zullen ze voorlopig geen spijt van hebben gehad. Want ongeveer in alle wedstrijden waar die alle eendaagse koersen die heeft gereden, is hij op Stade Bianca Gena, zie ik nu. Daar werd hij 26e. Maar Omloop Nieuwsblad 11e. En alles daarvoor in de top 10.
Ja, en hij had ook nog pech in Stade Bianca. Dat was wel zuur. Want dat is. Ik heb 2 jaar terug een groot interview met hem gedaan. En daar vertelde hij dus over zijn liefde voor Strade Bianchi. Dat het echt zijn favoriete koers is. En dat hij eigenlijk, al rijdt hij het hele jaar achteraan in het peloton, als hij die wedstrijd maar goed is. Dat is voor hem het belangrijkste. En hij liet zich daarachter Pogacar ook wel steeds zien. Alleen kende pech op een van de laatste stroken en viel daardoor dus weg. Maar ook dat is inderdaad dus een goede aankoop geweest. Want in het rijtje wat wij nu voor ons zien in ons draaiboek, daar heb ik de renners eruit gepikt die de meeste punten hebben gescoord. Wat ik net al zei, Vlasov is dus de renner die de meeste punten heeft gestoord. Gevolgd door Hofstetter. Dan daar krijg je Alexander Kristoff, Arnaud de Lee, Joao Almeida, Giacomo Nizzolo, ook al een goede transfer van Israël Premier Tech, Jai Hindley, Benjamin Thomas, Brian Coquard en dan Simon Clark. Het is wel een van de transfers die het best rendeert tot het moment.
Tegenover ploegen die winnen, staan er natuurlijk ook ploegen die voorlopig verliezen. Want laat dat wel even bijzeggen, het is natuurlijk nog super vroeg in het seizoen. Maar dit is wel een opdrachtje die we wat vaker kunnen doen in het jaar om te kijken welke aankopen het goed doen. De verliezers, dat lijstje is een heel stukje korter. Maar er zijn natuurlijk een aantal renners die het nog niet top doen. En bovenaan het reisje prijkt iemand waarvan eigenlijk een beetje bijna een, hoe zeg je dat? Een juk is waar iedere renner die bij die ploeg vertrekt mee van doen lijkt te hebben. Dat is als je weggaat bij Quickstep, dan heb je je top bereikt en gaat het alleen maar bergaf. Voorlopig, na 2 maanden seizoen, geldt dat wel een beetje voor Sam Bennett, die terug is naar zijn oude ploeg, Bora Hansgrohe. Want Sam het van vorig jaar is niet de Sam Bennett van dit jaar.
Nee, zeker niet. Het gaat alles behalve goed. Hij zei ook, hij gaf dat ook eigenlijk toe vorige week, waarin hij ergens in een interview zei dat hij eigenlijk 2 maanden achterloopt op wat nu moet zijn. Nou ja, goed. Het is al vaak zo gebleken, als je basis niet goed is in februari, dan ga je dat hele jaar eigenlijk nog last van ondervinden. Dus ik ben heel benieuwd hoe het Sam Bennett de rest van het seizoen vergaat. Hij staat erop voor de Tour de France, samen met onder meer Danny van Poppel. Maar dan moet er wel heel snel wat gaan gebeuren. Want bij Bora Hansgrohe zullen ze zich toch ook wel achter het hoofd krabben van, wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Want hij rijdt nog geen platte prijzen binnen. Maar daar zijn er meer van.
Natuurlijk, om nog even bij Bennett te blijven. Je kunt even de power missen. Je zag een aantal Akkerman bijvoorbeeld. Die zit wel goed gepositioneerd, maar mist gewoon de pure power om in die sprint het verschil te maken. Maar bij Bennett zit hem al in het voortraject. In de tweede rit in Parijs-Nice, die Jacobsen wint in Orléans, staat hem nog bij. Daar verliest hij het al in het hele voortraject met het positioneren. Daar komt hij niet eens aan sprinten toe. En dat vind ik wel opvallend.
Nee, maar dat heeft puur te maken. Klopt, maar dat heeft dus te maken met... Want je moet niet onderschatten hoeveel energie dat kost. En als jij dus je basis niet goed genoeg is... Ja, dan ontbeert het je die energie om daar voor je plek te strijden. En ja, dan kom je gewoon niet eens in stelling. Dat is eigenlijk een beetje hoe het is. Ik vergelijk dat een beetje met bijvoorbeeld Kees Bol vorig jaar in de Tour de France... die niet volledig 100% aan de start stond... en er eigenlijk de hele ronde niet aan te pas kwam. En dat zie je nu ook bij Bennett. Alleen ja, natuurlijk is het seizoen pas net begonnen. Maar anderzijds is het ook zo dat toch al doorweegt. Want we hebben best wel een paar grote koersen al gehad.
En je vergeet natuurlijk zo'n UAE Tour weer heel snel. Want we rekenen hem nu af op Parijs-Nice. In de UAE Tour wordt hij wel een keertje tweede en een keertje derde. Zat hij er dus wel bij met het positioneerde. Maar ja... Ook dat eindschot op dit moment. Het is nog niet, het is niet de man die vorig jaar zegens aan elkaar reeg. En ik zei net al, Akkerman is eigenlijk een beetje van hetzelfde laken een pak.
Ja, die maakte nou juist de transfer weg bij Bora Hansgrohe naar de UAE Emirates. En daar focust hij zich samen met Aard Vierhouten, die zich over hem ontfermt, ook op de klassiekers. Dus dat zou ook kunnen zijn dat hij iets aan snelheid afbot, omdat hij straks in de klassiekers een rol moet gaan spelen. Maar goed, ook daar begint de tijd iets wat te dringen, want Akkerman hebben we ook nog niet heel erg veel gezien, terwijl hij toch 2 jaar of 3 jaar terug bij de beste 5 of beste 3 sprinters ter wereld behoorde. En ja, die is, net als Bennett, nu toch wel best wel ver afgezakt.
En tot slot eentje die jou wel een beetje pijn zal doen, Gianni Moscon.
Ja, nou ja, goed. Sowieso bij Astana hebben ze ook een probleem. Want die hadden toch wel best goed ingekocht nog. Ja. Ondanks alle taferelen en perikelen die daar gespeeld hebben vorig jaar. Want dat is een beetje binnenskamers gebleven. Alleen vorige week is toch die Astana-bom gebarsten. Met het onderzoek wat het Luxemburgse parket doet naar Abacanto SE. De paying agent van de Kazachse.
Ja, het bedrijf achter de ploeg runt.
Ja, en vooral Alexander Vinokourov, de nu weer teammanager, komt daar. Die zit gewoon in de slechte papieren. Maar goed, die hadden best wel goed ingekocht. Alleen als je toch ziet dat Lopez, oké, die wordt dan derde in Ruta del Sol. Maar een Nibali hebben we nog niet echt gezien. Moscon is geen schim van zichzelf. Moet ik wel bij zeggen dat hij een COVID-besmetting heeft opgelopen voor Omloopend Nieuwsblad. Omloopend Nieuwsblad was zijn eerste koers. Maar sindsdien vlot het ook nog niet echt. Dombrowski, ook een interessante renner. Niet meteen een kopman, maar hebben we ook nog niet gezien. Sterker nog, die reed nog niet 1 keer bij de eerste 100 dit seizoen. David de la Cruz, oké, die wordt 2 keer ergens 10e. Wat eigenlijk misschien wel zijn niveau is, maar bij Astana zijn ze nog niet heel erg gelukkig, kan ik me voorstellen, met de renners die zijn aangetrokken. Want daar is het nog niet zo, vlot nog niet zo, laat ik het zo zeggen.
Heb je ook nog op het lijstje gezet, Peter Sagan? Of het echt een miskoop is? Dat vind ik eigenlijk een geval waarvan je kunt zeggen, het is nog net te vroeg om dat te kunnen vaststellen.
Ja, heeft natuurlijk ook weer een coronabesmetting gehad. Dus dat is ook een verzachtende omstandigheid. Maar aan de andere kant, we kennen Sagan natuurlijk wel. Hij is pas 32. Hij zou in de kracht van zijn leven moeten zijn. We hebben het hier wel over een drievoudig wereldkampioen. Winnaar van Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen. Recordhouder groene trui in de Tour de France. Ja, dan mag je ook op je 32e. Want dat is in wielertermen nog helemaal niet zo oud. Ook in het vroege voorjaar best wel iets van jezelf hebben laten zien. En Sagan maakt meer indruk met achteruitrijden dan voor.
Ja, oké, in Milan Turijn van de week zat hij wel vooraan, maar achter Morkov geplakt in de sprint en raakte door ingesloten. Al nog, voor de winst had hij waarschijnlijk toch niet erin gezeten. Maar dan had hij misschien wel nog derde of vierde kunnen worden. En dat was dat ziet er dan net weer even iets anders uit dan dat hij nu, ik weet niet hoeveel die geworden is.
Vijfde, zeg ik uit mijn hoofd.
De vijfde, inderdaad. Kijk, daar had hij podium kunnen sprinten.
En... Ja, dan wel. Maar goed, dan nog. Ik vind dat Oké, een Cavendish, maar dan had hij toch zeker tweede moeten eindigen, vind ik, als dat is hij aan zijn status verplicht. Natuurlijk, vorig jaar was ook al niet zijn beste jaar, dus misschien is Sagan inderdaad wel op zijn retour, maar het blijft wel een klasbak. En ja, goed, daar verwacht ik gewoon iets meer van dan andere renners.
We gaan dit lijstje tijdens de zomer nog eens een keertje erbij halen en kijken hoe het er dan voor staat.
Ja, want er staan nog, zeker bij de renners die misschien niet direct in het oog springen, staan er echt een aantal heel interessante namen tussen. En ik ben benieuwd of die eigenlijk een beetje de stijgende lijn die ze nu te pakken hebben, of ze dat die ook kunnen doorzetten doorheen de rest van het seizoen.
Goed, dit was het voor deze week. Zaterdag dus Milaanse Remo. Alles van voorbeschouwingen tot deelnemerslijsten vind je bij ons op de platformen. Dan begint ook nog eens komende week de Vuelta a Catalunya. En daarover volgende week meer in deze podcast. Wanneer we het ook natuurlijk gaan vooruitblikken op Gent-Wevelgem en de E3-prijs die daar nog voor zit. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week. Until he saw the chance and Lance Armstrong is countering the move. But he's on the ball on the left hand side. Let's go, let's go, let's go. Ik zeg, door de aflaste plek, en als dat dan morgen wielen flitst.